Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Een bijzonder moment, want dit is aflevering 499. En dat betekent dat we bijna 10 jaar Hour of Power Nederland bij u op de buis hebben mogen brengen. En daar zijn we uiteraard ontzettend dankbaar voor. En vandaag vanuit de Crystal Cathedral een heleboel muziek, onder andere John Helderlin, die fantastisch zingt, het combo van de Crystal Cathedral. En nu ik het toch over muziek heb, muzikaal is ook onze gast vanmorgen bij Hour of Power Nederland, Marcel Koning, een begaafde jonge dirigent die een passie heeft waar hij graag over vertelt in deze uitzending van Hour of Power. Bijzonder hartelijk welkom, ik vind het fijn dat zoveel jongeren en ouderen naar dit programma kijken en erdoor gesteund en gesterkt worden. En dat op de vroege zondagmorgen, een ideale tijd. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. Wij gaan over naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television, The Hour of Power with Robert Schuller.
Good morning, and welcome to the Crystal Cathedral. My name is Robert Schuller. I'm the senior pastor here, and I want to give everybody an opportunity right now just to welcome those who are standing next to you or around you. Would you please go out of your way and shake at least three hands and say, God loves you, and so do I. So with that, would you please join me for a moment of prayer? Dear Heavenly Father, we thank you that we have been called here for a purpose and for a reason, to love one another. And so as we stand here today, in awe of your presence and your wonder and your glory, we give you thanks for all things, today, tomorrow, and always. Amen.
seated. This morning's scripture reading is taken from the Old Testament, the book of Psalms. The book of Psalms is a wonderful place to turn to when you're feeling troubled, when you're feeling a little bit anxious maybe, and it's just a great book. You can pick it up and you can just open it to any psalm, and it'll help calm you and center you and remind you that God's always there to comfort you. So as I read from Psalm 121, if you'd like to follow along in your Power for Life Bible, that's page 633, otherwise Psalm 121 in your Bible. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heavens and the earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over us will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and your going, both now and forevermore. We can be assured that the promises found in the Holy Bible are true.
Our guest artist this morning, tenor John Easterlin, appears regularly with America's foremost opera companies, including the Metropolitan Opera, the Lyric Opera of Chicago, San Francisco Opera, the L.A. Opera, and he's a deeply devoted Christian, a personal faith in Jesus Christ. Had a father who was a great Presbyterian pastor, so give him a warm welcome as he comes to sing, "The Lord is my light and my salvation." very proud of you. The spirit that I see in your eyes is the spirit of wonderful young Christian who was raised by a godly Presbyterian pastor, right?
Amen to that, Dr. Schuler. I thank God to have been raised by parents who instilled the faith of Jesus Christ in me, to have a father, a Presbyterian minister who now lives with Jesus in heaven. And I thank God also for you. I thank you for the Crystal Cathedral, for the Hour of Power. You know, when you do what I do, where you're always in a different city, in a different hotel room, in a different apartment, it's hard to feel at home. And I carry my Bible with me. I have my prayer time and my devotional time. But when I need to draw into worship, I know if I'm in New York City or Chicago or Paris or Tel Aviv, Israel, I can turn on my television set and I can find the Hour of Power and I can listen to your message of hope, your message of faith, a message that reminds me of whose I am, a message that reminds me that the Lord is my light, that this is not a performance, it is the truth. It's my faith, and it is the faith of this church, and it is the message of faith that goes out from this church on the Hour of Power to people all over the world who you never meet, who are touched and challenged and changed by that message. And I thank you, and I thank all of the people that support this ministry, so that the message keeps going out in a time that we need it more than ever. God bless you for 2,000 wonderful telecasts. Here's to 2,000 more.
Thank you, John. Thank you.
Een indrukwekkend optreden van John Easterlin. The Lord is my light and my salvation. En hij zegt, en dat vond ik treffend, het is geen optreden wat ik doe, maar ik zing de waarheid. En ik denk dat onze volgende muzikale gast, want dat is die, een van de beste muzikanten van ons land, is Marcel Koning. En Marcel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Een jonge, begaafde, enthousiaste dirigent, onder andere van Forever Worship en koor. Je speelt verschillende muziekinstrumenten, saxofoon, slagwerk, kerkorgel. Je schrijft muziek, multitalent.
Nou, muziek is bij mij wel met paplepel ingegoten. Mijn vader was op zijn 16e kerkorganist en zo landde ik al heel snel achter een kerkorgel. En later op school wilde ik drummen, want kerkorgel was niet echt hip. Ja. En zo ben ik allerlei dingen gaan spelen. Maar dirigeren vind ik toch echt het leukste en schrijven nu ook. Ik probeer mijn talenten in te zetten, vooral voor de kerk en voor mensen om een verhaal te vertellen. En ja, dat is wat me drijft. En, ja.
Mensen een verhaal vertellen? Hoe bedoel je dat?
Ik ben vooral actief in muziek die in de kerk wordt gebruikt. Ja. En dat is omdat ik gewoon het geloof in God is voor mij het fundament van mijn leven. En muziek is een beetje de taal daarvan. Ik merk dat ik vaak liever naar een lied luister dan naar een preek. Ook al zijn er mooie preken. Maar muziek zegt vaak door de emotie die het met zich meebrengt nog net iets meer. En dat spreekt mij dan heel erg aan.
Wat is bijvoorbeeld het lied wat jou het meest raakt?
Dat hangt ook heel erg van mijn eigen stemming af.
Ik ga toch even door.
Wat ik een heel mooi lied vind, dat is een lied wat door een vriend van mij geschreven is. You Changed My Name. Dat zet ik soms al 's avonds als ik in de auto zit, laat even heel hard aan. En dan ben ik er echt van onder de indruk. Het is een lied dat geschreven is over Abraham, die later door God Abraham wordt genoemd. En hij heeft het geschreven naar aanleiding van een bijbelstudie van Beth Moore. En hij beschrijft dan echt dat hij ook het beleeft dat God hem veranderd heeft. Dat hij hem zijn kind noemt, dat hij hem zijn vriend noemt. Dat hij echt zijn naam als het ware heeft veranderd. Dat hij niet meer is wie hij was, maar dat hij God kent, dat hij zich echt een ander mens voelt. Ja. Dat vind ik een heel mooi lied. Maar op zijn tijd kan ik Jesus Joy of Man's Desiring van Bach ook aan hebben. En bijna met tranen in mijn ogen dat zitten te luisteren. Dus het gaat heel divers.
In de Bijbel is muziek ook heel belangrijk. Het is nog net niet zo dat Adam en Eva op de harp zaten te spelen, maar daarna begint muziekontwikkeling al vrij snel.
Ja, heel apart eigenlijk wel. Want in het Oude Testament zie je zelfs dat sommige koningen, als ze de strijd aanvoeren, dat ze de muzikanten voorop zetten, nog voordat ze het leger erin zetten. En wat ik ook een heel mooi verhaal vind in het Nieuwe Testament, Paulus en Silas, dan zitten ze gevangen, geboeid en dan gaan ze zingen. En dan gaan de boeien los. Dan komt er een aardbeving, dan gaat God spreken en dan gaan de boeien los door het zingen.
Neem jij een voorbeeld aan de meest muzikale koning van Israël?
David. Ja. David is een super inspirerend man. Omdat hij ook zo volledig mens is. Hij kent ook gewoon de... Want tuurlijk, je zingt heel makkelijk lofzangen en mooie gezangen. En tegelijkertijd, David kent ook de andere kant van het leven. Verdriet en frustratie en de pijn van het leven kende hij ook in zijn bestaan. En daar maakte hij muziek van. Een derde van de psalmen zijn klaagliederen. Ja. En dat hoort er ook helemaal bij.
Wat ik boeiend vind is dat jij naast zeer muzikaal ook politiek geëngageerd bent. Bevriend met Marja van Bijsterveld, staatssecretaris, ook staatssecretaris Jack de Vries. Je studeerde bestuurskunde, ik geloof in Twente, hè, de universiteit.
Ja, het is er een beetje ook, denk ik, met de paplepel ingegoten, net als de muziek. Ik denk omdat ik ook gewoon wel ben opgevoed met dat je christen kunt zijn en dat het heel waardevol is voor je leven, maar dat het niet alleen iets is voor jezelf. Dat het ook iets is waarmee je mensen, de samenleving, dient. Want daar leven we toch in. En dat is denk ik ook iets wel wat God ook echt in de mensen heeft gelegd. Hè? Dat wij verbonden zijn aan elkaar. En dat kan zijn via de kerk, maar dat is ook via je buurt. En dat is ook via je werk, via scholen. Dat is die samenleving die we met elkaar moeten vormgeven. En daar heb ik ook altijd iets van gehad, van daar wil ik ook volop deel van zijn. Ja.
En? Word je straks Kamerlid? Is dat een droom?
Ik heb altijd gezegd, tot aan mijn 40ste wil ik niet de politiek in gaan. Omdat ik vind dat je eerst levenservaring moet opdoen. Ja. Voordat je, er zitten natuurlijk hele goede Kamerleden en politici in de Kamer, in de breedte van het politieke spectrum, die jonger zijn dan 40.
Oh, maar je bent helemaal massaal geschikt voor politiek. Want je geeft alweer zulke standaard brede antwoorden.
Nee, maar dat weet je ook gewoon niet. Weet je, ja. Weet je, Jan, ik heb mij vroeger heel erg druk gemaakt om wat ik zou worden. Ja. En wat ik, of ik wel een baan zou kunnen vinden en of ik wel aan de bak zou komen.
Onzeker?
Daar was ik echt onzeker over. Omdat ik altijd dacht van, zou ik daar wel goed genoeg voor zijn? Tot het moment dat ik heb ontdekt, al bij mijn eerste baan, dat ik werd gevraagd om iets te doen. En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik het wel loslaten. Misschien moet ik het wel in Gods handen geven, even geestelijk gezegd. En ook gewoon je best doen, je talenten inzetten. En dan opent zich die weg wel. En dat is niet breed, dat is gewoon mijn persoonlijke weg. En ik weet niet waar die over 10 jaar is. Dat wil ik ook misschien wel niet weten. En ik zal proberen me in te zetten. En als het in de Kamer is, in de politiek, of het is misschien nog wel meer in de muziek, dat is prima.
Ja, het is wat moois in het loslaten, hè?
Ja, het is wel moeilijk, hoor. Ja. Maar het is wel waardevol.
Je bent geen dwaas als je dat durft opgeven wat je niet kunt behouden, om dat te krijgen wat je nooit meer kunt verliezen.
Er is ook een prachtig lied over, hè?
Ja.
He is no fool.
Ja. He is no fool, ja. Vorig jaar was jij voor het eerst betrokken bij onze kerstconcerten van Hour of Power. Dit jaar heb je de muzikale leiding, dus het is ons goed bevallen. Kijk je uit naar die kerstconcerten van het hoge noorden in Friesland tot helemaal in het zuiden Maastricht?
Ik zie er heel erg naar uit. Ja. Het is altijd sowieso zo'n sfeervolle avond. Mooie muziek. En wat ik heel erg bij Hour of Power vind past, het is dat verhaal, het kerstverhaal, überhaupt het verhaal van het evangelie. En ook mooi uitgevoerd, met gevoel voor kwaliteit, voor stijl. Dat is wat mij ook altijd in de diensten in de Crystal Cathedral heel erg aanspreekt. Het gaat om het verhaal. En tegelijkertijd, er is ook oog om het zo mooi mogelijk vorm te geven. En ja, ik zit nu al af en toe naar die muziek te luisteren. En dan,
dat is prachtig.
Nu al bijna kippenvel.
Ja. Voordat jou nog afscheid van je neem, wil ik nog even wat zeggen tegen onze kijkers. En dat is het volgende. Ik ga hem even openen, want Out of Power heeft tegenwoordig een webwinkel. En dat is onze vernieuwde site waar we hebben inmiddels heel veel boeken uitgegeven. CD's, DVD's, onder andere die prachtige DVD van Henry Nouwen. En dat staat nu allemaal keurig geordend op onze webwinkel. En we willen u graag de kennis mee laten maken. Wij willen niet graag iets verkopen, maar we willen u graag helpen om uw leven te verrijken met boeken en met cd's die u helpen om te groeien in uw geloof. En als u in de komende weken wat bestelt, dan krijgt u deze cd, Hymns of the Heart, uit de Crystal Cathedral. Dat kan die dirigent toch dol noemen. En van een vaste burcht is onze God tot hand in hand, een mooie Negro spiritual. Nou, ik hoop dat u ons gaat bezoeken. www.hourofpower.nl, de webwinkel. Marcel, ik ga afscheid van je nemen. En je hebt een paar kinderen, hè? Vertel eens wat van ze.
Ik heb twee zoontjes, Nathan en Matthias.
Ja. Bijbelse en, namen?
Bijbelse, het betekent allebei hetzelfde. De ene komt uit Hebreeuws, de andere uit Grieks en betekent geschenk van God.
Ah, Jodonne.
Ja, en ja. Nou ja, ze zijn prachtige ventjes natuurlijk. Heel veel plezier.
Lees jij ze wel, heb je ze wel op je schoot zitten?
Ik heb ze heel veel op mijn schoot zitten.
En heb je ze wel eens voorgelezen uit dit boek?
Dat nog niet, nee.
Dan staat ik op de webwinkel. Okay.
Maar dan gaat dat nu gebeuren.
Ja.
Ontzettend leuk.
Oh, mooie verhalen.
Leuk, prachtig.
En ik geef je ook dit boek erbij.
Dank je wel.
Hey, ongelooflijk leuk dat je hier vanmorgen te gast wilde zijn. En ja, misschien wilt u, bent u ook enthousiast, dat jij ook enthousiast gemaakt voor onze Kerstschool zetten, die in december door het hele land te zien en te horen zijn uiteraard. En daarover geven we nu graag informatie.
It's my pleasure to invite you to the traditional Christmas concerts of the Hour of Power. We are now in our fourth year and you're going to be enjoying uplifting Christmas music of beloved artists. Our special guests are good friends of the Christ Cathedral, American tenor Daniel Rodriguez and Jimmy Earl Perry. They will perform together with your very own Sharon Kipps. Incredible music. You'll experience the beautiful sounds of a live orchestra and a big choir sharing your favorite Christmas music. So come to one of the six concerts throughout the Netherlands beginning December 13th. We look forward to connecting with you and celebrating the birth of Jesus Christ together. Thank you.
This whole book is about that one word, love. My whole ministry, my whole life has been about this one solitary word, love. It's what Christ's life is all about, why he came here, why he suffered and died, why he rose again, why he came back to us in human, in flesh, and appeared before his disciples. The whole thing, everything is about that one word, love. That's what it's all about. And it's so easy for us as Christians, it's so easy for us as a church, it's so easy for us as a society to lose fact and lose sight of the reality that it's all about love. It really is. I had a pastor tell me recently that his church prayed for an hour and a half before every one of their board meetings. I thought to myself, oh man, an hour and a half. I think I pray for about a minute and a half before our board meetings. And I started feeling really guilty, like, you know, maybe we've got to really do something about this and start really praying better and harder and fervently, because I believe in the power of prayer. We have our prayer Sundays here, and I'll pray for thousands of people. And throughout the week, I constantly am asking, get people who ask me to pray, and I pray for them. I believe in the power of prayer. And then I read some words from Jesus. In fact, they're from the Sermon on the Mount, which is his first sermon that he preached in Galilee to the people. And if you're in, if you have a Power for Life Bible, well, I'm going to be reading from page 986, Matthew 6. And here's what it said about prayer. It says, "And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing into the synagogues and on the street corners and to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them. For your Father knows what you need before you ask him. This then is how you should pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen." And it reminded me that being a spiritual person isn't about how many hours you can pray. It's not about how good you are or are not. It's not about whether or not you read your Bible for so many hours every day, whether you go to church every day, whether you pray for so many hours a day. None of that is what Jesus Christ came here to do. In fact, he came here to do just the opposite. He saw the Pharisees living this way, trying to share and trying to be pure and good and holy and earn their own way to heaven by doing things that others would see as spiritually magnificent. Now, Jesus is saying, that's not it at all, everybody. Hey, folks, that's not it. I'm not trying to tell you, I've got to put this paragraph in here. I'm not trying to tell you that that my pastor friend is a hypocrite. Please, don't get me wrong. All I'm trying to say is that's not what spirituality and being a Christian and walking in the Christian way is all about. It is about loving people. Because of the commands of Jesus Christ are very simple. But it's so hard for us to accept how simple it is that we constantly struggle with the simplicity and try to make it difficult. We try to make it difficult by saying, okay, I've got to make sure I get down on my knees to pray because praying sitting down isn't good enough. And then somebody else says, well, it's not good enough being on your knees. You need to prostrate yourself. You have to lay on your face down on the ground and pray. All of which is not true. The gospel of Jesus Christ is simplistic and true and real. But it's so simplistic it makes it very difficult for people to accept it. Which brings us to our next scripture. And a Pharisee came to Jesus, trying to trick him, and asked him, "Teacher, what is the greatest of the commandments?" And Jesus said, "I tell you the truth. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second is like unto it, love your neighbor as yourself." And these are the commands that Jesus Christ came, breathed into our hearts and our souls, that we might experience what life is all about and might live the lives that God wants us to live, to love others and to love God. And that's what it's all about. A simple, four-letter word, love. We keep trying to make it confusing and difficult and more than what it is. It keeps coming back to love. Last week, my wife was sitting in church and a member of the church came to her and said, you know, we're hoping the church might be able to help us. We've been feeding the poor at church down the street here a ways, and unfortunately, we're not going to be able to do it there anymore. She said, every Thursday we used to have people who would come and we'd feed them. And so this past week she put together and made a few phone calls and talked with some other members of this church. And this coming Thursday, we're going to start taking over where that church couldn't do it anymore because people are hungry in our community today. People have the impression that everybody in Orange County is rich. The fact is, there are homeless people who are struggling or in this community right now who need a helping hand. And that's what loving our neighbor is all about. St. Paul said it this way: if I speak in human or angelic tongues, well, that's pretty something, isn't it? To be able to speak the language of the angels. But to not have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, that's an amazing gift. There was no gift in the Bible that was recognized as having more authority and power than prophecy. The prophets were given higher acclaim than the kings. They were number one in society. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but not have love, I'm nothing. If I give all I possess to the poor, and even give my body to hardship that I may boast, but to not have love, I gain nothing. Love is patient and kind. does not envy, does not boast, is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Now these three remain. Faith, hope, and love. The greatest of these is love. What we so often fail to remember and to see, what we so often fail to embrace and live by, is the fact that love is this book from beginning to end. It's all about love. It starts off in the beginning. God created it. He spoke. And everything we see came into existence. But then it came down to creating you. And speaking wasn't enough. He had to take a lump of clay. And his hands molded and shaped this lump of clay. I picture clay oozing through the fingers of God as he meticulously shapes the nose and the ears, the eyes, and the toes. And he shapes intimately and intricately every last detail. His hands caressed and shaped and molded until it was exactly what he wanted. And then the Bible says he breathed the breath of life into this lifeless lump of clay. And I picture God's mouth breathing into the mouth of Adam and filling his lungs with air, filling his lungs with life, and suddenly Adam becomes a new creature, intimately connected, created, touched, formed by God. If that isn't love, I don't know what love is. When you were born, that day you came out of your mother's womb, you took your first breath and oxygen filled your lungs and you began to live and you began to breathe on your own and began to live on your own. And from that moment to today, God's love has been calling you, shaping you, and bringing you to the person that you are today. It's hard for us to imagine and to realize that in your mother's womb, God intimately shaped and touched and created you just the way you are. In every detail, in every way. Love. Love is what makes this book what it is. It's what makes our relationship with Jesus Christ what it is. And Jesus Christ's entire existence was based upon love. For God so loved the world, for God so loved you and me, that he sent Jesus Christ. And no greater love has a man for another than to give his life for another. And he gave us Jesus Christ that whoever believes in him will not perish, but have everlasting life. And Jesus Christ gave his life for you. That's how much he loves you. I received a 6-page letter from a gentleman named Tommy from Foxworth, Mississippi. 6 pages, typewritten. I mean, it's a long letter. And he shares with me many intimate things and discretions. And the part I want to share with you this morning is this. He says, I found a yellow legal pad and a big felt tip marker. And then I called my wife and my kids together, 15, 13, 11-year-old. And I said, I want all of you to witness something this morning. And with them standing around me, I wrote with great big letters all across the yellow plaid, please, God, come into my life and make me whole. Looking back, I don't think anyone understood the significance of that event except for me. I praise God, for his grace is greater than my sin and his strength is made perfect in my weakness. Thank you so much, Dr. Schuller, for your gift of pointing me to God's love. Thanks for being an instrument in God's hands to bring me the message I needed at the time I needed it, your brother in Christ, Tommy. Today I'm standing here as an instrument of God with one purpose, to point you and to direct you to Christ's love for you. And you know, one of the last things that Jesus did before he ascended into heaven, he had already been crucified, he had already risen from the dead, he appeared to his apostles. And here's what his final comments were, specifically to Peter. He said, Simon, son of John, Simon Peter, do you love me? Yes, Lord, he said, you know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. And again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He said, yes, Lord, you know that I love you. And Jesus said, take care of my sheep. And a third time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? And Peter was hurt because Jesus asked him a third time. And he said, Lord, you know all things. You know all things. And Jesus said, then feed my sheep. The Bible, from beginning to end, without question or pause, the life of Jesus Christ to his resurrection, to his return, everything in here, all circles around one big solitary word. A four-letter word, and you know what it is. It's love. It's love. It's love. Today I ask you to give your lives to Jesus Christ. Say yes to his love. But the beauty and the grace of Jesus Christ is sufficient to meet all of our needs. And so I'm going to have a prayer right now. And so, oh Lord, we sit here today and we stand here today and we praise and sing here today. And everything we do here today is because of your love for us. You loved us so much that you sent your Son, Jesus Christ, that we might feel your life and your breath and your hope, and your joy. Amen. Now may the love of God, the love of Jesus Christ, His Son, and the love of the Holy Spirit fill your hearts, your souls, your minds with the continued realization of God's presence everywhere you go. And surrounded with that presence, may you allow God's love to shine through you. That when you meet someone who doesn't fit into your mind of love, that you realize it fits into God's. So go and love everyone today. Amen.
Ik ben Henk Binnendijk en ik heb vele jaren via de televisie het evangelie mogen verkondigen. En ik verheug me heel erg over het feit dat Hour of Power al 500 uitzendingen heeft mogen doen om mensen te vertellen van Gods liefde en genade. En ik wens ze nog heel veel jaren toe.
Ik ben Arjan Erkel en ik wil Hour of Power van harte feliciteren met de 500ste uitzending. Ga zo door en blijf de harten van mensen verwarmen.
500 Hours of Power. Ik vind het een hele prestatie. Ik vind het heel bijzonder. En ja, wat mij betreft op naar de 500.000.
Ik ben Egbert Schuurman, al 25 jaar lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. En al lange tijd een trouwkijker van Hour of Power. Ik feliciteer Hour of Power van harte met de 500ste uitzending. Beter kan het niet. Veel succes voor de toekomst.
Dank jullie heel hartelijk voor de verkondiging van het evangelie. Op deze wijze, en ik hoop dat jullie die kracht van het evangelie, die kracht van de Heilige Geest, telkens weer in die uitzendingen zullen ervaren zelf en doorgeven aan de mensen die het bekijken. Nat proficiat.
Felicitaties van boeiende mensen, zoals Arjen Erkel, die jarenlang in eenzame opsluiting zat en zijn geloof heeft behouden. Of hulpbisschop Everhard de Jong van Roermond, die zich inzet voor jonge mensen in de kerk. Of neem professor Schuurman, die ons ook feliciteerde. Een senator in de Eerste Kamer die zich sterk maakt, juist voor de kwetsbaren in de samenleving en de ouderen. Boeiende mensen. Mensen die zich inzetten met hart en ziel voor hun geloof en de samenleving. En even boeiend bent u als kijker. We kennen u natuurlijk niet, want we zien u niet. Die tienduizenden, honderdduizenden kijkers die elke zondag afstemmen op Hour of Power. Maar we zijn u bijzonder dankbaar voor uw inzet, voor uw gebed, voor uw medeleven, voor uw steun. Volgende week de 500ste aflevering. En u maakte dat mogelijk. En daarvoor heel hartelijk dank.